Onze hulp is in de naam van de Heere, uit die de hemel en de aarde gemaakt heeft, uit die trouw houdt tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en liefde worden u gegeven en vermeerderd van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Amen. Dan zingen zij in God verblijft en hem gewijd van Heren wegen. En we zingen het derde vers van de 138ste psalm. Noem je psalm 138, het derde vers. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we het negende vers van Psalm 119. Doe bij uw knecht weldadigheid, o hierop dat ik leef. Ieder spreekt zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren en naar de hemel, zittende het de rechterhand van God Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. onze schriftlezingen zijn uit apostelen profeten. We lezen uit de profetie van Jesaja, het slot van het 57ste hoofdstuk. Jesaja 57, en we lezen vanaf het 15e vers tot het einde van het hoofdstuk. En vervolgens Handelingen 17, Paulus op de Areopagus. Handelingen 17, en we lezen vanaf het 22e vers. Ook tot het einde van het hoofdstuk. Om te beginnen, profetisch woord. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend makende een geest van de nederige, en opdat ik levend make het hart van de verbrijzelde. Want ik zal niet eeuwig twisten, ik zal niet gedurig verbogen zijn, want de geest zal voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Ik was verbogen over de ongerechtigheid van een gierigheid en sloeg hen. Ik verborg mij en was verbogen. Evenwel gingen zij afkeerig heen in de weg van hun hart. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede, degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En dit was het einde van onze eerste schriftlezing. Volgens de Handelingen der Apostelen, 17e hoofdstuk, vanaf het 22e vers, en aldus lezen we het woord van de Heer. En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, en zei: gij mannen van Athene, ik bemerk dat ge alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, de stad doorgaande en aanschouwend uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond: de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijn een Heere van de hemel en van de aarde, woont niet in tempelen en met handen gemaakt, en wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alzo wij zelf allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloed het ganse een geslacht van de mensen gemaakt, om op de aard, op de gehele aardbodem te wonen, een bescheiden hebbende de tijden te voeren geordineerd aan de bepaling van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons, want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want we zijn ook zijn geslacht. En wij dan zijn de Gods geslacht. En moet je niet menen dat God het goud of zilver of steen gelijk zijn, en welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God om de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij ertoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doen dan alle, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als ze nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen ermee. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom daarvan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Om welke was ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw, met name Damaris en anderen met dezelfde. Hier is het einde van onze tweede lezing. We zoeken nu met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Heren, dat is het. Dat wij tasten en zoeken mogen of u ook mogen vinden. Want die u vindt het leven anders. Al hebben we nog zoveel vermaak en al hebben we het nog zo naar de zin hier op aarde. Dan zijn we in de duisternis en in de dood. Die hoe langer hoe meer om zich heen grijpt en ons zo langer hoe meer in de donkerte brengt. En dat wij u mogen vinden, hoewel u niet ver is van en iegelijk van ons. Van niemand is u ver. Ach, heren, en dat worden we eerst gewaar in vindenstijd. Dan zeggen we, o heren, wat wist ik altijd ver. Ver bij u vandaan, en wat zocht ik verschrikkelijk ver. Bij u vandaan de weelde. En wat was u altijd dichtbij. Heren, dat klinkt vreemd in ons oren. Het is vreemd om het te zeggen. En maar, het wordt bevonden. Dat hoe verder wij zoeken, hoe meer u nabij zijt. Dat we het ook aan de avond van deze dag gewaar mogen worden. Dat we ons wenden tot u. Want in u bewegen we ons. En zijn we. Ja, Heere, gij geeft ons alle dingen, het leven en de adem, ieder ogenblik, zo dichtbij zijt u. Dat u van moment tot moment van adem voorziet. En alle dingen, alle weldaad, alle zegening, alle bemoeienis, alles wat we vandaag mogen roemen, die we de afgelopen weken hebben mogen ondervinden. Alle dingen zijn van u. O Heere, dat u weldadigheid ons en mag brengen tot waarachtig bekering, telkens bij vernieuwing. Omdat we het leven verliezen, al die dingen waarin we het zoeken, alleen vinden in u. Die de levensbron zijt en die u in Christus hebt geopenbaard als de weg en de enige. Als de waarheid die ons vrij maakt en als het leven tot een eeuwigheid hier. En wel zo uw woord zegen hier en wij de omtrek voor de heidenen, voor Israël, uw uitverkoren volk, voor onze zieken en bejaarden, voor alle die meeluisteren, die het misschien nog horen mogen. Heere, geef dat wij grepen, waardoor onze hartje brandende in ons en mogen zijn als de schriften worden ontsloten. Dat niet eenmaal tegen ons getaard en dat de waarheid tot ons kwam. En dat wij niet thuis gaven. Barmhartig God, daar is misschien bij velen behoefte om u iets te zeggen, iets te vragen. U van zorg te hoog te brengen. O Heer, breng alle noden van een grote wereld. Want ze zijn allemaal van één geslacht hebben gelezen. Breng het tot u. En wilt gij talloos, och Heer, kon het zijn, wat zou het onbegrijpelijk zijn. Al die leven rondom brengen tot kennis van de zaligheid en hun schuldvergiffenis. Trouwe God, en wilt gij onze zieken, kon het zijn, geven de gezondheid. En maak het licht voor de bejaarden als een levensavond schemert. Want gij gedenkt ook ons jonge mensen, alle vragen, alle dingen die hen aftrekken. Andere kant uit en dat ze niet toegeven, heren. En maar dat zij kiezen, die onberouwelijke keuze maken. Vraag je ook of je al arbeid in het koninkrijk zegent in de gemeente te plekken tot aan de einde der aarde. Ook evangelisatie en zending, alles wat gebeurt voor de jonge mensen, voor de kinderen, ook in deze vakantieperiode wilt gij mensen behoeden en bewaren voor lichamelijke gevaren, maar niet minder ook voor geestelijke risico's die we lopen. Verzoen ons de zware schuld die ons hart met schrik vervult. Geef ons die echte droefheid naar u, die onberouwelijke bekering brengt. Heer onze God, wel alles bevorderen wat de ongestoorde voortgang van het evangelie dient, zegen de grote der aarde, ons koning naar huis, regering. En wil gedenken, alle die zich met hun noden tot u wenden, en wil een smeking niet afwijzen. In de naam van Jezus Christus, lieve Zoon, die ook voor ons bidt. Amen. En we gaan nu samen zingen de 103e psalm. En van deze psalm zingen we de verzen 6 en vervolgens 10. Ik noemde u psalm 103, het 6e en het 10e vers.
Thank you.
We lezen nogmaals Handelingen 17, allereerst het 24e vers en vervolgens vers 30. Dat zijn onze teksten deze avond, het woord God dat ik u bedienen mag. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde, een Heere des hemels en der aarde, en woont niet in tempelen met handen gemaakt. God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbend, verkondigt nu alle mensen, alom dat zij zich bekeren. Een gemeente, de apostel Paulus, de grote veroveraar met het zwaard van het evangelie, was zijn eigen verspieder. Wat ik daarmee bedoel, dit, een verspieder ontdekt waar het land bloot is, waar je een invalshoek vindt om plaats te maken voor de overwinning van het woord Gods. Dat is voor ieder goed zo te doen. Want is al het volk van de Heere niet profeet. Maar bijzonder ook voor de ambtsdragers, als ze op huisbezoek zijn. Geef uw ogen de kost. Ziet u iets aan de wand? Ziet u ergens iets staan? Hoort u hen iets zeggen? Opdat u een invalshoek heeft om zo in de naam van de Heere mogen zijn beslag te leggen op de harten. Paulus was zijn eigen verspieder. Niet alleen dat als lode last hem bezwaarde dat deze stad van Athene zo ontzettend afgodisch was. En wie in de vakantie Athene bezoekt ziet nogal om de ruïnes van wat eens trotse tempels waren, overblijfsels. En Paulus noemt hier ook al de voorwerpen waarmee zo'n godsdienst bedreven, tempels, beelden, altaren, die drie met name. Hij ontdekt ook, als ging wat achteraf, een altaar gewijd aan de onbekende God. Toen deze apostel geroepen werd op de Areopagus, het is een kwestie van pure nieuwsgierigheid. Zij, zoals anderen willen, dat hij een soort gerechtelijk onderzoek onderging. Doet niet ter zake. Toen maakte hij gebruik van die invalshoek. En hij sprak in de geest van zijn Heere. Mild en niet verwijtend, want wij zouden misschien een boetepredikatie verwacht hebben tegen al die afgoderij. Zelfs min of meer prijst hij ze, zegt hij, ik merk dat jullie alleszins godsdienstig zijn. Het is zoals we gelezen hebben bij de profeet Jesaja, ik zal niet een eeuwigheid wist, ik was wel verbolgen. En ik verborg mij, maar het hielp allemaal nog niks. En daarom zegt hij, totaal onverdiend, ik zal hen genezen. En zo wilde Paulus ook genezend spreken. En hij zei, en wat ik gezien heb, dat altaar van die onbekende God, die God die gij niet kennende dient, zou zeggen, zal er wel naar geweest zijn. Maar Paulus zei het toch maar. En die gij niet kennende dient, die verkondig ik u lieden. En ja, en dan dat moet er om zo te zeggen wel het een en ander opgeruimd worden. Omdat dat de onbelemmerde blik, het onbelemmerde uitzicht op de God van hemel en aarde, schepper, En de Heere van de geschiedenis beneemt. Daarom zei, die God, hoor het in onze tekst, die woont niet in tempelen met handen gemaakt. Paulus staande op de Areopagus had bijna zijn hand kunnen uitstrekken. En dat hij aanraakt al die prachtige tempels op nabijgelegen veel grotere heuvel, de Acropolis. En het was de marmer en prachtig opgeverfd en de beelden die flonkerden van goud en zilver. En hij zegt, Paulus, en het is in alle goedheid en genade, het is in hun bestwil, en dat hij die illusie afbreekt, die woont niet in tempelen, en die wordt ook niet gediend als iets behoevende. We denken wel eens dat God voor ons afhankelijk is, voor onze godsdienstigheden, voor onze gaven die we brengen, voor onze inzet en van ons trouwe ambtsvervulling. God wordt niet gediend als iets behoevende. Wij hebben hem nodig, geheel en al, maar in zekere zin heeft hij u niet nodig en mij niet nodig. En nog even verderop zegt hij, en u moet niet denken dat die God goud en zilver gelijk is. En wanneer Paulus dit alles zegt, de misverstanden opruimt, om het klare gezicht vrij te maken op de enige waarachtige God die zich gezworen openbaard heeft, dan zegt Paulus dat vanuit een zekere achtergrond. Want dat is makkelijk genoemd te zeggen, dit niet en dat niet. Maar je moet dan wel kunnen zeggen, en je moet dan wel je bewust zijn en wie God wel is. Men heeft wel eens gezegd, er zijn hele geleerde verhandeling over in de commentaren, dat Paulus in deze prediking op de Areopagus verschillende dingen ontleende aan de leer van de Stoïcijnen. Klopte niet precies, maar er waren toch wel bepaalde overeenkomsten. En dan doe je wel eens zo om misschien wat weerklank te vinden. Maar weet u wat nog veel meer het geval was dan ontleen aan de leer der Stoïcijnen? Wat u hier ziet gebeuren is dit. Dat de grote heiden apostel, die het zelf mocht zeggen zonder zelfverheffing, ik heb uit overvloedige arbeid en al die andere apostelen, de grote heiden apostel, die rijdt over de eeuwen heen, de hand aan de even grote figuur onder de profeten Jesaja genoemd, theoloog, diepzinnig theoloog, genoemd de grondlegger van de synagogale eredienst. En zoveel meer is van Jesaja beweerd. Maar ook dit, dat Jesaja de fundamenten, de grondslagen gelegd heeft van de wereldzending, dat alle volkeren zouden horen. Het zou te klein en zou te gering wezen, dat knecht is hier alleen maar een knecht was van Israël. Alle de volken behoren hem en komen hem toe. God zij dank. En daar mogen we vanavond ook dankbaar voor zijn. Daar hebben we immers aan te danken dat wij vanavond hier in Put het Evangelie en met elkaar en mogen overdenken. Leest u ze maar, die hoofdstukken 40 tot 66, het zogenaamde troostboek van Jesaja. Hoe je telkens met brede lijnen en met een visionaire begaafdheid spreekt, dat alle volken de zaligmaker en de heiland, de verlosser, zullen kennen, de alleen ware God. En dat is dezelfde God die Paulus ook predikt. En vanavond hebben we ook iets van Jesaja beluisterd. Ik zou eens zeggen, de troonrede van de koning der koningen. Straks september, derde dinsdag, spreekt de koningin haar troonrede weer uit de binnenhof. En maar de koning der koningen, de heren der heren, spreekt bij monden van Jesaja. Zo lees ik, zo spreekt de hoge verhevene. Niet een hart, een tempel met handen gemaakt. Niet gediend wordt als iets behoefende, niet goud en zilver en steen gelijk, maar die in het hoge woont, in het verhevene, in de hoogte en in het heilige. Dat is de achtergrond. Daaruit put Paulus, als hij alles afwijst en wat niet voldoet aan de heerlijkheid, aan de echtheid, de waarachtigheid van die alleen God is en anders geen de troonrede. Want wat hebben we dan de Heere horen zeggen? Hij zegt, ik woon in het hoge en in het verhevene. En nu moet u even uw ogen uitwrijven, want u weet niet wat u ziet, uw oren doorboren, want u weet niet wat u hoort. Het Heere zegt, ik woon in de hoogte en het heilige, zo rein, dat geen zondaar voor God zou kunnen bestaan en verschijnen. En staat er dan nog eens een klein woordje. Men zegt wel eens, dat is het zogenaamde aaneenschakelende voegwoordje. En hoe vaak wordt die gezegd? En zou u en niet eens vragen om een flesje en met goud inkt en om een pen en om een nieuwe Bijbel en met gouden strepen te benadrukken wat kostelijke, flonkerende, rijke woordjes zijn in uw Bijbel. En dan zeg ik u, en dan zult u vaak op de kleine woordjes letten, het woordje amen, het woordje nochtans en noem maar op. En zelfs het kleine woordje, twee lettertjes, en. En bij die staat u van een verbrijzeld en nederige geest is. Misschien is het u niet ontgaan toen ik daarnet de 12 artikelen van het geloof met u beleed. En dat ik al dus gezegd heb, beleden heb. En ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En zijn woord om te kussen. En in Jezus Christus, want het was alleen God Almachtige, de Grote, de Heilige, de Schepper, de Majesteit. Er was geen leven, er was geen benadering. En in Jezus Christus, dat en in de geloofsbelijdenis, u treft het ook gedurig aan in de Heilige Schrift. U moet eigenlijk een papiertje klaarleggen en iedere keer dat maar aantekenen voor uzelf, wanneer u dat treft. Denk aan wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 11. Niemand kent de Vader dan de Zoon. Oh goed, daar komt niemand tussen. Zoals wel zeggen, moeder en de dochter. Dus zo een verbondenheid, er komt geen mens tussen. Maar daar staat er, niemand kent de Vader en die het de Zoon wil openbaren. Ik denk aan Hebreeën, ik pak zomaar enkele van die voorbeelden. Daar staat dat God is, die tot hem komt. Die moet geloven dat God is, dat hij bestaat. Dat hij de eeuwige is, de hoge, de verhevene, de heilige. Dat hij is in alle eeuwigheid, van eeuw tot eeuw. En een beloner, dergenen die hem zoeken. Is het u zo wel eens opgevallen? En zo is het ook in onze catechismus. Meermalen als gesproken wordt over de Heilige Geest. O, wat ongenaakbaar, waar gaat dat ver, ver boven ons verstand, dat de Heilige Geest met de Vader één en de Zoon één en waarachtig God is. Het mysterie van de drieën. En met één staat er en. O God, zij dank om op de knieën te vallen. En dat hij ook mij gegeven is. En bij de kerk. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En, En zo zou ik zeggen, ga maar op de jacht naar die woordekens. En zo is het ook hier in die achtergrond van Jesaja 57, het 15e vers, is de achtergrond van de prediking van Paulus tot ene. En zo zegt Jesaja, en waar ik ook woon. Iedereen is tegenwoordig hard op een tweede woning. Je wil een tweede woning hebben, dat is welvaart. Dan doe je mee. En pluk je ook van de felbegeerde welvaart. Maar zou u ook een tweede woning willen zijn van de Heere, die hoog woont, die een troon gevestigd heeft tussen hemelwoning, ongenaard waarin het ontoegankelijk ligt. En bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. Daar woont God ook. En niet maar wonen om te wonen. En maar zijn woonplaats is zijn werkplaats. Zoals dat bij enkele ambachten beroepen wel zo is. Maar dat waar je woont, daar oefen je ook je beroep uit. Gods woonplaats. En dat is Gods werkplaats. Zegt hij... Niet maar zo daar wat toezie. En daar maar wat stilzwijgend aanwezig ben. Maar omdat ik levend maak de geest van de nederige. En omdat ik levend maak het hart van de verbrijzelde. En dat is precies wat Paulus ook bedoelt in de tekst. En hij zegt in die God de tijden der onwetendheid dat hij een onbekende God aanhing. En dat hij een donkerte en duisternis is wees ging. Die God die verkondigt nu alle mensen alom. Athene, ook vanavond hier in Putten, verkondigt alom dat zij zich bekeren. En vraagt u waar en hoe God die machtige belofte vervuld heeft. Ik kan enkele momenten noemen. God heeft vervuld toen hij zijn naam deed wonen in het midden van Israël. Want u zult misschien zeggen, ja, dat ik zo gauw niet aan gedacht. U zult zeggen, maar is Israël zelf niet in de fout gegaan? Heeft Salomo ook niet een tempel gemaakt? Moet Paulus niet zeggen, wij hebben ons in de story ook ermee vergist? Wel nee, moet u maar eens lezen de plechtige reden en waarmee Salomo de tempel heeft ingewijd. Dan zegt je, de hemel der hemelen kan hem niet bevatten. Dat is Jesaja, dat is Paulus. Hij woont niet in tempelen, de God, de Heere van hemel en aarde. En dan moet u verder lezen bij Salomo in die, je zou zeggen, die inwijdingsreden van de tempel. Dan zegt hij, er kunnen allerlei situaties zich voordoen. En met name ook situaties dat de mensen in verbrokenheid, in een verbrijzeling. En horen we, dan Salomo bidden, o Heer, hoor dan uit de hemel en doe het en vertraag niet. Ziet u wel, bij de verbrijzelde en bij de verslagene. Die heeft deze belofte vervuld. Ten eerste, toen hij zijn naam deed wonen in Israël. Ten tweede, toen hij Christus in deze wereld zond. Het woord is vlees geworden, u weet het. En heeft onder ons gewoond. Boven deze preek heb ik geschreven, Rabbi, waar woont jij, Rabbi? Rabbi die ons leren wil, de weg ten eeuwige leven, en die alle dingen ons verkondigen wil, tot geloof en bekering, Rabbi, waar woont jij? Want die wilde wonen, te midden van een wederstrevig volk, te midden van een verduisterd geslacht. Toen. Want ga maar na het evangelie, hoe Christus zijn hand uitstrekt naar de verbrijzelde, naar de verslagen. Ik zie ze komen. En met schuldbelijdenis tot de Heer Christus. Nou, dan is het wel genoeg, denk ik. God deed zijn naam wonen. En God zond zijn woord. dat vlees werd en in het midden van ons woonde. Kan iedereen het toch horen? Kun het woord des levens tasten? Nee. Nog daaroverheen. En wat een hardnekkigheid. En wat een weerbarstigheid bij de mens. En God heeft ook zijn geest gezond om in de harten te wonen. Zo heeft God royaal het waar gemaakt. Ik woon met mijn naam, met mijn Christus. Ik woon met mijn Heilige Geest. Maria heeft er gezongen waarin zijn geest wil wonen. De ziel waarin zijn geest wil wonen. Nu de grote vraag. Ik zou zeggen, dat is de levensvraag. Wat is dat nu in feite? Opdat ik leven maak. Ik heb u al gezegd, en daarmee is al een heel stuk opgehelderd. Leven maken, dat is wat Paulus noemt verkeren. Precies, in het verlengde. Want is leven maken niet dit, is bekeren niet dit. Dat de oude mens sterft dan dat de nieuwe mens verrijst. Nou, ze heeft het gepredikt, God heeft die man gezonden, die mannen net gezel. In ons midden heeft hij gewoond. En God heeft hem opgewekt tot onze rechtvaardiging. En straks ook tot onze rechter. Dat is zich bekeren. Verlaat de slechtigheden. Verlaat de dood. Want gij zijt dood in zonde misdaden. Van nature. Verlaat de dood en leef. Ook dat ik leef, heb gezongen. En dat is de hele teneur van de verkondiging deze avond. Ook dat ik op, dat ik leef. En uw woorden mogen bewaren. Nogmaals, wat is het? Ja, zeggen sommige mensen. En ze komen bij kans op een stokpaardje zeggen. Ja, dan moet iets gebeuren met u en mij. De levendmakende geest. En dan komen er allerlei orthodoxe termen, rechtzinnige uitspraken, diepzinnige beschouwingen. En vaak zijn we bezig om met de dogmatiek. Christus uit ons hart. Het is een edel vak, de dogmatiek. En maar het wordt vaak misbruikt om met allerlei beschouwingen, met allerlei verstandelijke redeneringen, want verstand glorieert in al dat leerstellig loop. Om Christus, de levende Christus, buiten ons verbrijzelde hart en verre van onze nederige geest te houden. Daarom is veel directer. Niet dat beschouwende, dat vervloekte beschouwende, maar dit, dat het direct op uw en mijn hart en mijn ziel inkomt. Dit is het, dat we nieuwe adem ontvangen. Paulus heeft gepredikt. Op de Areopagus, dat God ons alle dingen schenkt, met name ook de adem, niet alleen voor het natuurlijke leven, ook dat. En daar moest u veel meer aan denken. Iemand heeft wel eens gezegd, de adem, dat is dit, dat je krijgt van God, ieder moment. Ja, wat heeft de Heere vanavond, u en mij, al niet rijkelijk bedeeld, dat hij ons de adem geeft. Van keer op keer, de adem is dat wat de mens van God krijgt. Maar moet je eens goed luisteren. En er is over nadenken. Wat je van God krijgt, dat vergeet. Vergeet om God terug te geven. Begrijpt u? Dit, ook de geestelijke adem toch. Want Paulus had een verkeerd leven. En hoe moet de adem eruit? Nu waar als iemand sterft, zeggen we, de adem is eruit, is dood, is gestorven. De adem, wat was die adem van Paulus? Een heet adem, lezen. Hij was blazende dreiging en moord. De hete adem. En die werd zelfs in Damascus gevoeld. Want de Heer zei Ananias, jij moet eens eventjes naar de straat terecht. Naar een zekere Saulus van Tarse. Toen zei Ananias, ja. En soms zelfs kunnen kinderen Gods de Heere tegenspreekt. De Heer u zo hoog in die hoogte, in dat heilige. U heeft dat misschien niet precies gemerkt en ontdekt. Maar die Saulus, dat is een gevaarlijke. Daar heeft de gemeente onder gezuchten van geleden. Ja, zei de heer Ananias, want praat hier maar nooit tegen, want ik heb het allerlaatste nieuws, ga maar gerust. Want, zie hij dit, dat is de nieuwe adem. Die hete adem was eruit. En God schond de ademtocht van het geestelijke leven. Zie o wonder, aanbiddelijk wonder, door alle eeuwen heen. Zie hij dit. Hij had genoeg gebeden voorheen. Want de fariseërs konden bidden op de hoeken van de straten. Enzovoort. En maar. Stel eens. Voor u en voor mij. Zie. Hij bidt. Zij bidt. Wat is dat toch? Levend maken. En als God levend maakt. Dan word je niet veel geredeneerd. Dan wordt er alleen gebeden en uit zijn volheid ontvangen. Paulus zegt dit. Hij zegt, en als het gebod gekomen is, toen zijn de zonden levend geworden. En het gebod is gekomen in Athene. Want dwars door alles heen, ik zei al, Paulus heeft die mensen niet... En niet voor alles uitgemaakt en een boetpredikatie gehouden en gezegd, wat zijn jullie afgodisch en al die tempels en al die beelden en al die altaren, weg ermee. Maar het was wel de ondertoon dat hij de afgoderij wegverkondigde. En het dan verstaande. Wat... Paulus ten diepste zegt van de bekering, van de wederkeer tot de Heere, van de vernieuwing van het leven, van de waarachtige bekering. Toen het gebod gekomen is, want dit was het gebod, dat ging leven naar Athene, gij zult geen andere goden, niet de goden van tempelen, van goud en zilver en steen, en niet de goden die gediend worden als iets behoevende, als jullie aan de goden geven, krijgen wat terug. Gij zult geen andere goden, die enige, die onbekende, die waarachtige, die verkondig ik. Als het gebod gekomen is, zijn de zonden levend geworden. Weet u er ook van? Zijn de zonden levend geworden? Zo, Heer, is er een technische fout gemaakt? Want ik dacht dat u mij zou levend maken. Nu gaan die zonden leven. En het wordt hier hoe langer hoe meer en die zonden worden actief. En ze hebben nog nooit zo aan me getrokken. En ze hebben me nog nooit zo benauwd in het leven gestaan. Zeg wel eens in onze eeuw van techniek. Maar we hebben het pas nog weer beleefd bij Aberdeen met dat boereiland. Er kan niks misgaan. Maar ondertussen gaat hier ook iets mis. Gaat net verkeerde kant uit. Als u in de trein zit, u wilt naar Zwolle en de trein gaat richting Nijkerk. Zo zeg ik, hier gaat het fout. Helemaal fout. Want de zonden gaan leven, die worden levend gemaakt. En ik er niet, nee. Er staat zelfs en ik ben gestorven. Ik ben gestorven. Overdenken zo vaak, als God zijn weg met ons gaat, dan gaat het helemaal de verkeerde kant uit. Dan wordt het slechter in plaats van beter. Wordt het ongunstiger, benauwder, angstiger. In plaats dat het is verlossing en heil. Waarvan we zingen mogen. Sturen zegt niet veel. Het is net als met het wonder van het maanzieke mannetje. Dat jongetje. En toen zei de Heer. Nu gaat de goede kant op. De Heer zei tegen die boze geest. Ruit jij. En toen viel die slap tegen de grond. Toen kwamen de mensen er gauw bij, want dan hebben we gauw onze grote mond open. En dan roeren we ons tongetje. Dood, zeggen ze, is gestorven, was de Heer Jezus maar niet aan begonnen. Had hij zich er maar niet mee bemoeid, nu is het nog veel erger. Maar De Heer gaat rustig voort. En hij steekt zijn rechterhand uit en richt het knaapje op. Zo. Zo is het als de Heer geneest, als de Heer levend maakt. Dat ik levend maak. De geest van de nederige en het hart van de brug. Opdat de mensen zich bekeren tot de God huns levens. Zo gaat het ogenschijnlijk fout. En dan gaat het juist zoals het wezen moet. Ik ben gestorven, opdat ik leven. En zijn woorden mogen bewaren. Wat is het? God geeft een nieuwe adem. Wat is het? Zeker de zonde gaan leven. Wat gingen ze leven voor David toen hij ontdekt werd door de profeet Nathan? Hij was een kind van de dood. Wat gingen de zonde leven voor de stokbewaarder? Hij wil er een eind aan maken. Wat gingen de zonde leven voor de pinkstergangers? Ze werden doorboord in het hart. Toen juist. Toen ze bezwijken moesten. Toen ze bezwijken moesten. Aan alles. Aan zichzelf. En aan alles waar ze aan zou vasthouden. Alles waar ze in meende. Om te kunnen betrouwen. Toen schonk God hun leven. Keert u. En zegt Paulus. Ja, dat zegt in feite de mond van de Heere. Dat zegt hij bij monden van zijn profeten. Dat zegt hij bij monden van zijn apostelen. Ik heb gezegd, Paulus bewoog zich helemaal in de lijn van Jesaja. De grondlegger van de wereldzending. Zoek bijvoorbeeld eens op. En ik bedoel het eerbiedig in goede zin voor aardigheid, voor geestelijk vermaak. Zoek dan bijvoorbeeld eens op Jesaja 44. Daar wordt afgerekend met de afgoden, helemaal zoals Paulus dat ook doet. Jesaja 44, en dan staat er. Ik zeg de Heer, want dat doet hij er allemaal voor, om ons leven te maken. Ik delgt overtredingen uit als een wolk, als een nevel, een zonde en overtredingen. En dan zegt de Heer, keer weder tot mij, dat is bekeren. Keer weder tot mij. En dan moet je goed lezen. En nogmaals je ogen uitwrijven. Want, zegt de Heer, want, dan zegt hij niet, als jullie je bekeren, dan ga ik je verlossen. Maar dan zegt de Heer, want ik heb u verlost. Kent u zo de bekering, dat om zo te zeggen, de Heer al eerder verlost heeft, maar wij ons kunnen bekeren, want u kunt nog zo vlug zijn, zo vlug als water, maar u kunt nooit van zijn leven de Heer en zijn genade vooruit zijn. Het is precies als met Petrus, en toen hij uit de gevangenis gehaald werd. De engel zei toch Petrus. En moet maar nakijken. En voordat hij op, waar die keten van hem afgevallen. En we de deur ging, die deur automatisch, zo staat het letterlijk. De deur ging automatisch op. Keer weder tot mij, zegt de Heer. En dan zeggen we, ja maar ik kan niet en ik ben onmachtig. En ik ben onwillig en ik ben weerbarstig en ik ben een hardnekkig vol. Niks meer te maken, zegt hij. Keer weder, want ik heb u verlost, je hoort zo vaak zeggen, bekeren, dat moet God doen. Wie heeft dat uitgevonden? Wie heeft dat uitgevonden? Dat God dat doen moet. U moet u bekeren. U en niemand anders. Bekeert u. Maar het is niet dat God het moet. God doet het. Echt waar. God doet het. En als het u wordt aangebonden, dat u zich bekeren moet, omdat u geen leven meer heeft, en dat u voor de deur staat,
staat en bonst, ontsluit voor mijn schree, de poten, de gerechtigheid, dan moet ik door. Door die bekering, door die rechtvaardiging, ontsluit voor mijn... Zult u het merken dat gaat als met de deur van Petrus gevangenis. Ontsluit. Ik moet. En God doet. God doet. En als ik echt moet, niet als ik dat met droge ogen en met, om zo te zeggen, een dikke sigaar in de mond zit te beweren, ik moet me bekeren en dan nog liever God moet me bekeren. Maar als het niet met droge ogen en niet met een ijskoud hart, want het is vaak koel verstand en een koud hart. Maar als gezegd wordt, als u warm loopt, ik moet, zult u merken dat Heer het doet. Altoos. Zo woont Heer oneindig hoog. En hij ziet zeer laag op die nederig knielen, bidden om bekering, om verlossing, om verzoening. Hij slaat ons gewoon oneindig hoog. Op hen het oog. Echt. Is nog nooit niet uitgekomen. Op hen. Dan is het niet echt nederig geweest. Als het echt nederig is. Dan kan God hem zo te zeggen zijn ogen er niet van afhouden. Hij slaat ons gewoon een einde oog. Op hen het oog. Die nederig knielen. Ooit is het gebeurd. Een hele geleerde vrijdenker, Engelse vrijdenker, een boertje tegenkwam, kennelijk op weg naar de kerk. Hij had wat dikke boeken geschreven tegen het geloof, tegen de Bijbel, dat allemaal onzin was, achterlijk. Ja, ik zal de boertje eens in het nauw drijven, zo'n dom boertje. Jij gaat naar de kerk en vertel me nou eens, die God van jou, is die groot? Of is hij soms erg klein? Hij dacht, dan pak ik hem wel. Zegt hij, hij is vreselijk groot en hoog en heerlijk. Dan dacht je dat met zo'n nietig stofje zich bemoeit. En als je gezegd had, die God is heel klein. Had die vrijdenker misschien wat gezegd? Ach mannetje, dacht je dan dat zo'n kleine God, dat hele wereld gebeurde, door alle eeuwen heen kan leiden en besturen. En wat zei dat boertje? Ik geef u te raden. Ja, het wordt de mensen die uren gegeven. En wat u spreken moet. Hij zei, meneer. Die God is zo groot. Dat is de lijn van Salomo. Zo groot dat de hemel der hemelen niet kan bevatten.
En weer dat gebenedijde woordje. En. Zo klein, dat u woont dit arme zondaarshart. En weet u wat die vrijdenkers zijn? Allerlei theologen, knappe apologeten, die hebben hele dikke boeken tegen me volgeschreven. Wat dat mannetje zei, dat eenvoudige domme boertje. En dat heeft me meer gezegd dan al die inhoud van al die boeken. God. Die de hemel en aarde geschaap, het ontoegankelijk licht bewoont, zijn hoge troon bezet. Die God wil wonen, ook nu en lief dit moment, en dan vanavond laat, liever deze dag nog dan morgen, liever deze week, en dan een van de volgende week. Die nederig knielt, zo groot en zo klein, dat hij woont in het zondaarshart. Amen. Psalm 34 zingen we, het 9e vers. God is het verbroken hart. Verbrijzeld en bedrukt gemoed, alle tijd nabij. En goed. In tegen de smart, veel wetenwaardiging, veel rampen en de sprome lot. Maar uit die allerhand hem God, hij is zijn heil. Alleen. Negende vers van Psalm 34. Samen en met elkaar danken. Heren, als het goed is, is de mond van de prediker uw mond. En was dat het gebed, het stille gebed voor de dienst. En dat we gezegd hebben, Heren, doe uit uw mond en mij stof tot blijdschap horen. En daar komen we voor. En de kerkleven is niet zo vrolijk. En de wereld is niet zo plezierig aan wat je wel net gedaan als of. Het is een zeer schaars artikel, de waarachtige blijdschap. Doe uit uw mond en mij stof tot blijdschap horen uw God in wie we leven, ons bewegen in wie we zijn. Die zo nabij is, ons van stap tot stap volgt en kent en doorgrond. Maria Magdalena moest zich omkeren, ze werd gewaar. En dat zich bekeren, merken, en hoe misschien niet eens ons helemaal om te keren, maar iets opzij. En dus altoos nevens mij. En zo bedroefd, omdat ik het ver van u zoek. En zo bedroefd, omdat ik een zelfbedoeler ben. Ah ja, heren, als het niet is. En door allerlei wereldse dingen te doen, dan misschien om mezelf een naam te maken in het godsdienstige. Om iets en iemand te willen zijn in de bekeerde wereld. En ook dat alles, heren. Daar is u niet van gediend en niet meegediend, nog minder. O Heer, dat bekeren al minder wordt. En meer de dood schrijf op alles van ons. Hoe fijn bedacht, hoe verantwoord, dogmatisch, leerstellig verantwoord uitgedacht. Het is allemaal niet hun leven, Heren. En dat deelt zich onmiddellijk mee door de levende verkondiging van uw woord, waardoor uw volk wilt onderwezen hebben dat de vonken eraf schieten. Heren, dat woord ook deze avond, kon het, mocht het zijn. Heren, het is soms een teken van diepe ernst dat we zeggen, oh, en zou het misschien ook maar voor één enkel mens tot nut en zaligheid, tot verlossing en bekering zijn. Maar dan moet toch nog een mijl verder, Heren. En als het voor
eentje van ons niet zeggend blijft. Als ook maar eentje van ons het voor kennisgeving aanneemt en naast zich neerlegt. Heere, want u hebt geen lust in onze dood. Daarin dat we ons bekeren en dat ik leven. Hoor ons om Christus willen. Amen. Onze slotzang is de 51ste psalm. Daarvan zingen we het vierde vers. Psalm 51 vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mij laat zal rein zijn. Doe mij rein. En genezen. Helemaal beter. En was mij geheel, helemaal, zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Die vers op het aardrek, nee, die viel ai. Geef mij weer, als ik zo kwijt ben, weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw, want moet altijd weer opnieuw, het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest. De ware rust, de echte rust, herboren. En we zingen het vierde vers van de 51ste psalm. Gaat u heen in vrede en neemt u met u de zegen van de Heere, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met allen. Amen.